Goedemorgen. Heel fijn om weer zo in die midden te mogen zijn. We waren vandaag wat laat. Als je met het gezin komt, dan is het iets moeilijker om op tijd te komen. Maar we zijn blij dat we aan zijn gekomen. Kijk hoor, zo is die zo. Nee, zo moet die. Oké. We gaan vandaag nadenken over het onderwerp metamorfose. En ik weet nog dat ik een klein kind was en mijn moeder die vertelde me van die rups, dat wordt een vlinder. Ik zat er aan te kijken van, zou ze me voor de gek houden? Maar dat is normaal gesproken mijn vader die me voor de gek hield, niet mijn moeder. En dan kom je er later achter dat het echt waar is. Die rups, dat wordt echt een vlinder, een metamorfose, een totale verandering. En het is hetzelfde wat Jezus met ons wil, een totale verandering. En we gaan daar vandaag over nadenken aan de hand van Johannes 16. Maar we zullen eerst de dienst voorzetten met gebed. Dank u wel, Heer, dat we zo als gemeente, als broeders en zusters deze ochtend bij elkaar mogen komen, Heer, en stil mogen staan bij uw woord. Ik wil zo ook uw woorden in mijn mond leggen, Heer, dat we ook mogen worden opgebouwd en dat we zo ook mogen groeien naar het beeld van uw Zoon. Mogen groeien in liefde, Heer, in inzicht, Heer, en zo ook een lichtend licht en een zoutend zout in de wereld mogen zijn. Amen. We gaan beginnen met Johannes 16 van 1 tot, ik kan het nou eens lezen, 7 te lezen. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Dit heb ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt. Ze zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat ze de Vader niet gekend hebben en mij ook niet. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat, wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat ik ze u gezegd heb. Maar deze dingen heb ik u vanaf het begin af niet gezegd, omdat ik bij u was. En nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toekomen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. Tot zover deze schriftlezing. De woorden die er het meest uitspringen zijn natuurlijk: het is beter voor u dat ik wegga. En dat is toch wel een hele rare opmerking van Jezus. Hoe kan het nu beter zijn voor ons dat Jezus weggaat? Als we daarover nadenken, dan hebben we toch zoiets van: er is niets beter dan bij Jezus te zijn. Hoe kan Jezus dit dan zeggen tot zijn discipelen? Ook veel van de liederen die we zingen, bijvoorbeeld Johan de Heer 64. Hand in hand met Jezus over het ruwe pad. Jezus houdt voor liefde, trouw mijn hand gevat. We willen bij Jezus zijn. We willen in zijn aanwezigheid zijn, want dan zijn we veilig. Maar Jezus zegt hier: het is beter dat ik heen ga. Het is beter dat ik wegga. In opwekking 502 zingen we: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen. In uw nabijheid wil ik zijn. We streven naar om dicht bij Jezus te zijn. Maar Jezus zegt hier tegen zijn discipelen: het is beter voor jullie dat ik wegga. En waar we vanmorgen naar willen kijken is het verschil tussen hoe de discipelen zich gedroegen voor hemelvaart en hoe de discipelen zich gedroegen na de uitstorting van de Heilige Geest. Het eerste waar we naar willen kijken is de morele verandering van de discipelen. En hij kwam in Capernaum en toen hij thuisgekomen was, vroeg hij hun: waarover had u het met elkaar onderweg? Maar ze zwegen. Want ze hadden onderweg een woordenwisseling met elkaar gehad over wie de belangrijkste was. En hij ging zitten, riep de 12 en zei tegen hen: als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van alles zijn en een dienaar van allen. Ik lees dit en ik voel bijna, ik vind het bijna spijtig voor Jezus. 3 jaar heeft hij geïnvesteerd in deze mensen. En dit is wel iets anders dan het onderwijs wat ik op school geef. Ik geef les en ik ga weer naar huis en de leerlingen gaan naar huis. Dit was 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je leerlingen gingen met je mee. Ik moet eerlijk zeggen, daar moet ik niet aan denken dat mijn leerlingen overal met me mee toe zouden gaan en bij me thuis zouden slapen. Maar dat was het onderwijs wat Jezus gaf. 3 jaar lang had hij geïnvesteerd in deze discipelen. En ik kijk ernaar en ik denk van, jongen, dat had zelfs ik nog wel begrepen. Dat je niet moet gaan lopen roepen van, ik ben de belangrijkste. Het lijkt erop alsof het onderwijs van Jezus een totale mislukking is. Sterker nog, op de avond dat Jezus zal worden gearresteerd, vieren ze het heilige avondmaal, of Jezus stelt het heilige avondmaal in. En zelfs op die avond, de laatste momenten dat ze samen met Jezus zijn, zijn ze nog steeds aan het ruzie maken over wie de belangrijkste is. En je denkt, hoe bestaat het? 3 jaar zijn ze bij Jezus geweest. En zelfs dat meest elementaire hebben ze nog niet begrepen. Ze maken ruzie over wie er de belangrijkste is. Een mooie anekdote om dat te illustreren is het verhaal van Prins Bernhard. Prins Bernhard was de echtgenoot van koningin Juliana van Nederland. En zoals ook in België het geval is, hebben al die koninklijke figuren hun aanspreektitels. In Nederland wordt het koninklijke paleis worden bewaakt door een eenheid die ze de koninklijke marechaussee noemen. En op een dag komt de prins uit het paleis gestapt en de soldaat die daar staat, die meteen gaat netjes in de houding staan. En de prins zegt, goedemorgen marechaussee. En de soldaat zegt, goedemorgen hoogheid. En de prins draait zich om naar de soldaat en zegt, hey, weet jij niet? Weet jij niet dat de juiste aanspreektitel is koninklijke hoogheid, niet hoogheid? En de wachter zegt, mijn excuses, koninklijke hoogheid. En zal niet meer gebeuren, koninklijke hoogheid. Oké. De prins draait zich om, maar hij heeft nog geen stap gezet. Of de soldaat zegt, koninklijke hoogheid. En verbaasd draait de prins zich om naar de wachter. En de wachter zegt, koninklijke hoogheid. Toen u uit het paleis stapte, dus zei, goedemorgen, marechaussee. Maar het is goedemorgen, koninklijke marechaussee. Nou, gelukkig had de prins een goed gevoel voor humor en kon hij er wel om lachen. Maar het is typisch menselijk. We zijn gericht op onze eigen eer. We zijn erop gericht dat we het respect ontvangen waar we recht op hebben. Hè? En zo waren de discipelen ook. Ze waren gericht op hun eigen eer. Ze wilden de belangrijkste zijn. Ze wilden de voornaamste zijn in het gezelschap van Jezus. Het is mensen eigen. Maar nu gaan we kijken naar hoe ze veranderden naar Pinksteren. Hoe hun hele, hoe ze een metamorfose ondergingen. En we lezen uit Handelingen 5. In vers 40 lezen we. En ze lieten zich, laat ik even context geven, ze worden gearresteerd. Dit is dus na Pinksteren, ze worden gearresteerd omdat ze de mensen vertellen over de opstanding van Jezus. En ze worden dan bij de raad gebracht. En de raad wil eigenlijk, van alles en nog wat, maar Gemaliel die is daarbij en die overtuigt de raad om ze dan toch maar te laten gaan. En we lezen dan bij vers 40, en ze lieten zich door hem overtuigen. En toen zij de apostelen bij zich geroepen hadden, geeselden ze hen en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de naam van Jezus. En zij lieten hen gaan. Zij dan, de discipelen, gingen heen uit de tegenwoordigheid van de raad. En ze waren verblijd dat zij waardig geacht waren omwille van zijn naam smaadheid te lijden. Deze mannen die kort daarvoor nog ruzie maakte over de belangrijkste zijn, waren bereid om diep vernederd te worden voor de naam van Jezus. Een sterke, een enorme verandering in hun houding. Niet meer gericht op de eigen eer, maar bereid om te lijden voor de naam van Jezus. Zolang Jezus bij hen was, deden ze wat ze Jezus zagen doen. Zo werkte dat onderwijs ook. Hè? Je liep als het ware de hele dag mee met zo'n rabbi en je hoorde niet alleen wat hij zei, je zag ook wat hij deed. En zo leerde je van hen. Toen ik jong was, ging ik een keer op een reis naar Kenia. En we zouden daar helpen met een groep jeugdige christenen. Zouden we helpen bij de bouw van een kerkje. En ik weet nog, we liepen daar achter de leider van de groep aan. Iemand die daar al vaker was geweest. En plotseling haalt hij geld uit zijn zak en hij geeft wat aan bedelaars. En ik meteen ook, mijn zakken, we gaan wat geld pakken ook. Ik had er niet eens over nagedacht. Ik zou het nooit gedaan hebben als hij daar niet als voorbeeld had gegeven. Maar hij was de leider, hij gaf dat voorbeeld, dus ik snel volgde zijn voorbeeld. Dat was eigenlijk wat de discipelen deden, zolang Jezus bij hen was. Maar Jezus wil eigenlijk meer van ons. Hij wil niet alleen dat we een voorbeeld volgen van Jezus. Hij wil dat we voelen wat Jezus voelde, dat we willen wat Jezus wilde. Dat we een beetje worden zoals Jezus was. Niet dat we ooit God worden, maar wel dat we die liefde hebben voor de medemens die Jezus had. God wil een innerlijke verandering. Een verandering van binnenuit. Het is vergeleken. En zo, Jezus vertrok omdat het tijd was dat de discipelen een innerlijke verandering zouden ondergaan. Ze moesten niet langer alleen maar achter Jezus aanlopen en een beetje kopiëren wat Jezus deed. Nee, ze moesten van binnen veranderd worden. Het is te vergelijken met een arend die zijn jong leert vliegen. De arend, als het tijd is dat de jongen gaan vliegen, dan begint hij zelfs het nest een beetje te slopen en begint hij het jong gewoon uit het nest te duwen. En dat jong dat valt gewoon naar beneden. Als het niet vliegt, dan vliegt de moeder arend erachteraan, vangt het jong weer op en brengt het terug naar het nest. En dat blijft het herhalen tot het jong zelf gaat vliegen. Het is een beetje wat we hier zien. Jezus ging weg omdat het tijd werd dat de discipelen zelf gingen vliegen. Maar daarvoor hadden ze wel de komst van de Heilige Geest nodig. En dat geldt ook voor ons. Die geest die de discipelen veranderde van mislukte studenten in leerkrachten, in de leiders van de kerk. Diezelfde geest is beschikbaar voor ons. Diezelfde geest wil ons veranderen. En ik ben eerlijk, ik moet eerlijk zijn, als ik naar mezelf kijk, dan denk ik wel eens van, ik zie die grote verandering die ik bij de discipelen zag, zie ik bij mezelf voor een groot deel toch niet terug. En hoe komt dat? Ik denk dat het veel te maken heeft met angst, met niet bereid te zijn God werkelijk alle ruimte in ons leven te geven. Niet bereid te zijn God werkelijk, alles wat hij in ons hart legt, werkelijk te gehoorzamen. En dat is iets waar we ons hele leven mee bezig blijven. Ons hele leven proberen we meer van ons leven echt in Jezus hand te leggen. Meer te groeien naar het beeld van zijn zoon. We gaan naar de tweede verandering die we kunnen zien bij de discipelen. En dat is een verandering van inzicht. Verschillende malen lezen we in de Bijbel dat Jezus dingen aan de discipelen vertelt. En de discipelen hebben iets van, wat zeg je nu? Ze snappen er niets van. En dit komen we ook tegen in Lucas 18, van 31 tot 34. En hij nam de 12 bij zich en zei tegen hen, zie, wij gaan naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des Mensen volbracht worden. Want hij zal aan de heidenen worden overgeleverd en bespot worden en smadelijk behandeld en bespuugd worden. En ze zullen hem doden nadat ze hem gegezeld hebben en op de derde dag zal hij weer opstaan. Zij, de discipelen, begrepen echter niets van deze dingen. En het woord was voor hen verborgen en ze begrepen niet wat er gezegd werd. Ze hadden gewoon geen benul van wat Jezus nu daar precies aan het vertellen was. Ze snapten het domweg niet. Veel duidelijker had Jezus toch eigenlijk niet kunnen zeggen. Maar ze snappen er niets van. En we zien dat ook op Paasmorgen. Ze geloofden in eerste instantie het verhaal niet. Als de vrouwen bij hen komen en vertellen dat Jezus opgestaan, dan denken ze bij zichzelf, die vrouwen sporen niet helemaal. Die zijn niet goed bij hun hoofd. Het is een grote verrassing voor hen als Jezus uit de dood opstaat. Een mooi voorbeeld van een communicatie die ook niet helemaal goed ging, is ook opnieuw een verhaal uit Nederland. De destijdse premier van Nederland was Van Acht en hij kreeg bezoek van Margaret Thatcher, de premier destijds van Groot-Brittannië. En nadat ze een vergadering hadden gehad, wilde mevrouw Thatcher naar het toilet. En ze ging naar het dichtstbijzijnde toilet, maar het was kapot. Het werkte niet. En dus vroeg zij een van de mensen die haar rondliepen waar het toilet was. Maar ze was een deftige vrouw natuurlijk, een soort premier. En ze zei tegen de man, my dear man, could you show me the facilities? Deze man, die had wel Engels geleerd op school. Zij vertaalde dat woord voor woord in het Nederlands. Kunt u mij de faciliteit laten zien? En hij begon haar een hele rondleiding door het hele gebouw te geven, in plaats van haar naar het eerstvolgende toilet te brengen. Ze zullen uiteindelijk wel een toilet zijn tegengekomen, maar dat was natuurlijk niet wat mevrouw Thatcher bedoelde toen ze vroeg van, can you show me the facilities? Wat ging er mis? Wel, mevrouw Thatcher was natuurlijk een hoogopgeleid persoon die Engels als haar moedertaal had. Deze bediende, die was natuurlijk iemand die gewoon Engels op school had geleerd. Hetzelfde zie je hier een beetje tussen Jezus en de discipelen. Jezus sprak zijn moedertaal, of misschien zou ik in dit geval moeten zeggen zijn vadertaal. Hij sprak over de dingen van de hemel. Hij sprak over de dingen van God. En de discipelen hoorden de woorden wel, maar ze snapten niet wat er nou mee bedoeld werd. Hun inzicht was er niet. Ze snapten gewoon niet wat hier werd gecommuniceerd. En wat zien we een enorme verandering. Wanneer na Pinksteren de discipelen opstaan en de mensen toespreken. Petrus staat op en spreekt de mensen na Pinksteren toe. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Wat een verandering. We zien ook verder dat de discipelen vanuit het Oude Testament het evangelie beginnen uit te leggen. Deze mislukte studenten, die er niets van snapten, zijn plotseling door de komst van de geest leraren geworden. Ze zijn degene die uiteindelijk het fundament zullen leggen voor de christelijke kerk die later ontstaat. Wat een verandering. Wat een enorme verandering zien wij hier bij de discipelen. Ze veranderen van mislukte studenten naar de leerkrachten. Naar degene die onderwijs geven aan de mensen. Dan gaan we naar de volgende metamorfose. En dat is een metamorfose over, wat kan ik daar het beste van zeggen? Het is een metamorfose van moed. We zien voor die tijd dat de discipelen, als er echt op aankwam, op de loop gingen, bang werden. Toen Jezus gevangen werd genomen, zien we ook dat ze allemaal er vandoor gingen. Ze lieten zich leiden door angst. Dat lezen we ook in Marcus 14. Dagelijks, dat zegt Jezus, was ik bij u in de tempel onderwijs aan het geven. En u hebt mij niet gegrepen. Maar dit gebeurt opdat de schriften vervuld worden. En zijn discipelen verlieten hem en vluchtten alle. Een zekere jonge man, die een linnen kleed om het naakte lichaam geslagen had, volgde hem. En de jonge mannen grepen hem, maar hij liet het linnen kleed achter en vluchtte naakt van hen weg. Een ander mooi voorbeeld is de verloochening door Petrus. Hij had kort daarvoor nog vol vuur Jezus laten weten: al zal iedereen u verlaten, ik zal u nooit verlaten. En niet veel later verloochent hij Jezus 3 maal. 3 maal zegt hij: ik weet niet wie die man was. Ik heb er niets mee te maken. We zien dat hij niet staan kon blijven onder de druk. Maar wat zien we opnieuw? Een enorme metamorfose. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan de mens. Ze zijn hier voor de raad gebracht. De raad die kort daarvoor besloten heeft om Jezus te kruisigen. Met andere woorden, voor deze raad gebracht worden, dan kun je maar weer heel voorzichtig zijn. Want jij kon de volgende zijn die aan het kruis hing. Dit waren geen loze dreigementen. En wat doen deze angsthazen? Wat doen deze lui die er vandoor gingen? Ze staan recht. En ze zeggen: we moeten God meer gehoorzamen dan mensen. Met andere woorden, wij gaan jullie niet gehoorzamen. Waar haalden ze die moed vandaan? Hoe durfden ze zo te spreken tegen een raad die nog kort daarvoor Jezus had laten kruisigen? Opnieuw een enorme metamorfose, een enorme verandering. Die kwam door de Heilige Geest. Diezelfde Geest die nog steeds beschikbaar is voor u en voor mij. En die u en mij net zo sterk wil veranderen als hij de discipelen veranderde in de apostelen. Diezelfde Geest is nog steeds beschikbaar voor ons allemaal. We kunnen dit proces van verandering, daar kunnen we aan meewerken, maar we kunnen het ook tegenwerken. Als we Jezus Christus als verlosser aannemen, dan hebben we daar geen enkel aandeel in. Jezus neemt onze zonde weg. Maar de verandering naar het beeld van Jezus, worden zoals Jezus was, daar hebben wij wel een rol in te spelen. Dat proces kan heel snel en ver gaan wanneer wij zeer sterk gericht zijn op Jezus. Wanneer we onze relatie met hem bouwen. Wanneer wij bereid zijn om te gehoorzamen. Maar het kan ook een proces zijn dat heel langzaam gaat, omdat we eigenlijk zelf het stuur vast blijven houden van ons leven. Omdat we eigenlijk bang zijn om werkelijk de autonomie van ons leven op te geven. We kunnen dit proces dus zelf beïnvloeden. Daarover lezen we dus in Filippenzen 2, versen 12 en 13. Daarom, mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Deze aanmoediging zou niet nodig zijn geweest als we niet zelf een rol konden spelen in dit proces. Niet dat we onszelf veranderen. Maar we kunnen wel de verandering die Jezus in ons leven wil brengen, bespoedigen. We kunnen het sneller laten verlopen of we kunnen het heel langzaam laten verlopen. Het hangt af van hoe sterk onze toewijding is aan Jezus Christus. Ter afsluiting wil ik dan nog iets vertellen over Papua Nieuw-Guinea. Zoals velen van jullie wel weten, heb ik een jaar mogen werken als vrijwilliger in de zending in Papua Nieuw-Guinea. En daar vertelde ze me ook over de metamorfose die in veel plaatsen in Papua Nieuw-Guinea had plaatsgevonden. In Papua Nieuw-Guinea werd cannibalisme gepraktiseerd. En dat zorgde er onder andere voor dat mensen heel sterk in hun eigen gebied bleven. Want als je buiten je eigen stamgebied kwam, dan kon je te pakken worden genomen en worden opgegeten. Dat cannibalisme had ook bracht grotere vijandschap dan alleen maar gewone gevechten. Iemand die een familielid van jou vermoordt, dat is erg. Maar iemand die dat familielid neemt en opeet, dat was in de gedachten van de mensen nog een slag erger. Want in de gedachten van de Papua's had je dan de geest genomen van die persoon. En ja, dit was waarom Papua's zeer sterk verdeeld waren. En dit is onder andere de reden waarom er heel veel talen zijn in Papua Nieuw-Guinea. Het zijn maar een paar miljoen mensen, maar ze hebben over de 700 talen. Het heeft dus alles te maken met het feit dat die stammen heel geïsoleerd bleven van elkaar. Geen contact zochten met elkaar, omdat die vijandschap soms zo groot was. En hoe is daar een einde aan gekomen? Eigenlijk door de zending. Allereerst kwamen er vaak wat vrouwen tot geloof. Dat was nog enigszins aanvaardbaar, omdat de vrouwen toch niet meevochten in de oorlogen. Maar na een verloop van tijd werden er ook mannen gelovig. En die weigerden nog langer mee te doen aan het aanvallen van andere stammen. Ze wilden alleen helpen bij de verdediging van de eigen stam. Deze eerste mannen die gelovig werden, hebben het zeer, zeer zwaar gehad. Sommige van hen zijn gedood. Omdat het als verraad werd gezien aan de stam, als je niet meer meehielp bij het aanvallen van andere stammen. Maar er bleven toch gelovigen bijkomen. En gaandeweg stopte het geweld. Als de helft van je stam niet meer mee wil helpen bij de aanval op een andere stam, dan wordt het op een gegeven moment heel moeilijk om nog aan te vallen. En dus zag je een daling van het aantal aanvallen tussen deze verschillende stammen. En uiteindelijk kwam het zelfs tot verzoening. Dat heeft heel wat jaren geduurd. En vaak werden dan de plaatselijke zendelingen gevraagd om onderhandelingen te leiden, gesprekken te leiden tussen de verschillende stammen. En het heeft Papua Nieuw-Guinea enorm veranderd. De komst van het evangelie heeft Papua Nieuw-Guinea zeer, zeer fundamenteel veranderd. Er is echt vrede gekomen in Papua Nieuw-Guinea dankzij het evangelie. En dit is een bijeenkomst van de South Sea Evangelical Church. Dat was een van de kerken in Papua Nieuw-Guinea. Ze vieren hier hun 50-jarig bestaan, zoals je kunt zien. En daar werd dus ook toneelstukjes uitgebeeld over hoe het leven was veranderd. Vroeger was het veel strijd, oorlogen tussen de verschillende stammen. Veel bloedvergieten. Heel veel bloedvergieten eigenlijk. Ze aanbaden allerlei goden. Elke stam had zijn eigen goden die aanbeden werden en die vaak ook verbonden waren aan het oproepen tot geweld. Je diende de goden ook door trouw te zijn aan je stam, door trouw te zijn het aanvallen van anderen. Maar met de komst van het evangelie kwam de vrede. En dit is een, ik geloof een moemoe heette dat vroeger, of hoe heette dat in Papua Nieuw-Guinea. Dus dat is een diepe kuil, ze lagen er allemaal steen in. Daarna kwamen bananenbladeren en dan een hele berg voedsel. Dan werden er weer bananenbladeren opgelegd. Het werd helemaal bedekt met stenen en daarna werd er een heleboel takken bovenop gegooid en die werden aangestoken. En zo maakte men een enorme hoeveelheid voedsel klaar voor een hele grote groep mensen. En je ziet hier, het varken lag bovenop. En voor de rest, taro, bananen, van alles en nog lag daar. En zo werd dan de vrede gevierd. Want als je vrede met elkaar hebt, dan kun je met elkaar eten. En dat is wat de Papua's deden. Dit was dus een bijeenkomst van de South Sea Evangelical Church, die leden had, aanhangers had onder allerlei stammen. En die hier bij deze viering samen aten, samen feest vierden over de komst van het evangelie. Het veranderde die maatschappij, het veranderde de discipelen en het is iets wat u wilt veranderen. De komst van de Heilige Geest wil ook ons veranderen naar het beeld van zijn Zoon. Amen.